Ich probiere es in den Niederlanden zu tun. Dann ist es misschien für jullie makkelijker te volgen. Ja. Als ihr gut geleistet habt, steht ein Gesangdienst. In die Liederen so vor ihr Augen hat, die Texte. Dann heeft de Heer al veel gesproken. Eigenlijk dacht ik, hij heeft alles al gezegd. Ik kan zo stoppen. Alles is gezegd. Mijn ziel dorst naar God, bijvoorbeeld. Zijn woorden tillen je boven alles uit. Heb ik begrepen. U bent de God van nabijheid. Gedachten die zo gevallen zijn. Dat bevestigt heel erg, want daarover gaat het vanmorgen. Wij willen jullie van harte danken dat wij bij jullie mogen zijn. Dat is echt fijn. Vanmorgen willen wij ons verdiepen in een verhaal van het begin van het volk van God. En de Heer zal het gebruiken om tot ons te spreken, dat ben ik zeker. Want wat hij tegen mij kan doen, dat heeft hij gedaan, kan ik tegen jullie ook doen. Het gaat om de uitspraak, misschien kent iemand die. Gij zijt de God die mij ziet. Of, u bent een God van het zien of des aanziens. Kent die iemand? Of, in het Hebreeuws, El Roy. Wie zegt dit? Hagar. Ja, bedankt. Tony, moet je mij meer basisstudies geven hier. Hagar, ja. Sorry. Zo is het. Het is een vrouw. Deze uitroep die staat in Genesis 16, vers 13. We lezen zo straks een stukje. En de Heer wil dat wij deze uitspraak ook van uit volle overtuiging proclameren. U bent die God die mij ziet. El Roy. Heerlijk, of niet? Even kort over dit verhaal. Abraham heet nog niet Abraham. En zijn vrouw Sarai nog niet Sarah. Abraham is inmiddels al 86 jaar oud. En leeft al 10 jaar in het beloofde land. En Gods belofte voor een zoon blijft nog steeds uit. Er is een geladen spanningsveld in de tent van Abraham. Kan je je voorstellen? Sarai verliest haar geduld. Zo hoort Abraham naar de stem van Sarai, staat daar, en neemt naar haar advies, haar maagd Hagar, om een zoon te verwekken, wie weet die heet? Ismaël. Dat is niet de zoon Isaac, die eerst ongeveer 13 jaar later komt. Door Sarai. Sarah dan. Kijk, juist in zulke fasen van afwachten, komen grote spanningen aan het licht. En men grijpt naar andere uitwegen. Alsof God in slaap gevallen is. En men hem weer aan zijn eigen belofte moet herinneren. Nog erger, je gaat je eigen weggetje. Om te vervullen wat God kennelijk niet in staat is te doen. Spanningsvelden. Die jij persoonlijk kan hebben, of als gehele gemeente, of als wereldwijde gemeente. Heer, hoe lang duurt het nog totdat u weer terugkomt? Smeken vele christenen. Het mankeert niet aan het belofte, maar toch blijft de vervulling uit. Ken je dat? Hagar wordt zwanger. Ze begint haar meesteres, Sarai, hoogartig te behandelen. Maakt haar belachelijk. Sarai kann dar nicht tegen. Hagar, die Slavin, ist wel in Verwachtung, und Sarai nicht. Könnt ihr die Klima vorstellen in der Tent von Abraham? Fröslich. Und Sarai wird neidisch und macht das Leben von Hagar so schwer, dass sie von Hagar wegflucht die Woestijn in. So kommt Hagar in der Übereinstimmung mit haar Namen. Want Hagar betekent vlucht. Zwerftocht. En nu gaan we een beetje lezen vanaf vers 7 tot en met 16 uit Genesis 16. Genesis 16, ja. En ik heb... We lezen het... Daar is mijn tekst gebleven... Nog een bladzijde bij, sorry. Ik hoop dat ik die heb. Ja. Toen heeft mij gisteravond nog geholpen een tekst te vinden. En wij hebben besloten te lezen uit de herziene Nardense Bijbel die pas uitgekomen is. Ja, dat is de tekst. Hè? Huh? Goed. Lees mee. Haar vindt de engel van de enige, van de ene, God, bij een wateroog in de woestijn. Bij het wateroog op de weg naar Sjoer. Hij zegt, Hagar, slavin van Sarai, van waar ben je gekomen en waar ga je heen? Zij zegt, voor het aanschijn van Sarai, mijn meesteres, ben ik op de vlucht. De engel van de ene zegt tot haar, keer terug tot je meesteres. Verneder je onder haar hand. En de engel van de ene zegt tot haar, in overvloed zal ik je zaad overvloedig maken. Het zal niet te tellen zijn zo overvloedig. De engel van de ene zegt tot haar, zie hier, zwanger ben je, en baren zul je een zoon. Je zult als naam voor hem uitroepen, Ismaël. God hoort. Ismaël. God hoort. Want gehoord heeft de ene naar je vernedering. Hij zal worden een woudezel van een rode mens. Zijn hand tegen alles en de hand van alles tegen hem. Op de aanschijn van al zijn broeders zal hij wonen. Zij roept als naam voor de ene die tot haar gesproken heeft. Gij, Elroi, God die mij ziet. Want heeft ze gezegd, heb ik niet juist uitgezien naar die mij ziet? Daarom roept men tot de bron Beer Lachai Roi. Bron van de levende die mij ziet. Zie daar tussen Kadesje en Beret. Dan baat Hagar aan Abraham een zoon. En Abraham roept als naam voor zijn zoon, die Hagar hem gebaat heeft, Ismaël. Abraham is een zoon van 80 jaar en 6 jaren, als Hagar Ismaël baart aan Abraham. Jonge vader. En dat verhaal kun je op verschillende manieren lezen. En vaak wordt het gedaan met een vanuit een bepaalde veroordeling. Er wordt gezegd, wat kun je hieruit leren? Dat Abraham een fout maakt. En dat geeft dan problemen en vertraging. Maar hoe lezen wij dit vanuit de ogen van Hagar? Hagar is een slavin. Dat kan je in vers 1 lezen. Dus dan heb je geen enkel recht. En bovendien ook nog een Egyptische slavin. Als je dan even bedenkt wat voor klank Egypte heeft in de Bijbel,
dan is dat erg somber. Egypte, het land van de benauwdheid, angst, geweld, het land waar je niet kunt leven. In Genesis 12 lezen we dat Abraham in Egypte is en dat Farao Hagar als slavin Abraham meegeeft. Wat moet dat voor haar betekend hebben? Hoe heeft ze zich gevoeld? Misschien als jong meisje, jonge vrouw. Misschien was dit heel traumatisch. Het koninklijke paleis achter te laten met zijn veiligheid om met een kudde van een vreemdeling mee te moeten. Je moet dat opeens maar incasseren. Er wordt niet aan je gevraagd of je dit wil. Zomaar een transactie. Wat had ze zelf gewild? Dat was niet aan de orde. Heb je ook nog een mening? Dat wordt niet gevraagd. Jij bent slavin. En dan moet ze nog in plaats van Sarai voor Abraham een zoon ter wereld brengen, opdat hij zijn belofte vervuld krijgt vanwege de idee met een God waar niemand anders meer bekend is dan Abraham en Sarai. Is haar gevraagd of ze dit wil? Dat lezen wij niet. Alsof zij als slavin God een handje moet helpen. Het probleem is dat Abraham geen eigen zekerheid meer heeft. Hij gaat dit voorstel van Sarai ook niet met God bespreken. Het lijkt alsof hij de dialoog met zijn God heeft stopgezet. Heel gevaarlijk. Lieve vrienden, wanneer dit gebeurt, bij jou, bij mij, als het lang moet wachten, dan krijg je het verdere verloop in aardgerichte gang. En dan wordt het ingewikkeld. En komen de machten van verdrukking en verwerping. Sarai en Hagar kunnen niet meer samenwerken in de huishouding. Iedere keer als ze elkaar in de ogen kijken, bij de bedden maken bijvoorbeeld, of de koken, komt de rivaliteit, het pesten er doorheen. De relatie is totaal verstoord. Zo blijft Hagar toch weer een randfiguur. Hoe vaak komt die niet ook in gezinnen voor? Randfiguren. De een valt op, de ander niet. Ik heb een handicap, de ander niet. Waarom? Waarom ik? De een leeft aan de zonnige kant van het leven, de andere aan de schaduwzijde. De een lijkt meer gezegend dan de andere. En zodra iemand op bezoek komt, bepaalt zij of hij het gesprek en trek jij je terug in je kamer. Niemand merkt het. Altijd zo geweest. We hebben het hier over randfiguren, over schaduwfiguren. In een schaduw van anderen moeten leven. En hoe vaak kan dit gebeuren op school? Op je werk? Ik ben een niemand. En ben een vergeten mens. Denk aan David. Ook hij staat niet in de rij. Ook hij telt niet mee. Als Samuel met de horen met olie komt, om de nieuwe koning te zoeken en te zalven. Ook in de gemeente geeft dit vaak mogelijkheden tot conflicten. Ja. Sarai trekt aan het langste eind en jaagt Hagar met toestemming van Abraham, de vader, de woestijn in. Wat is dit hoofdstuk toch een verhaal? Een mens op vlucht. Een mens nooit vrij. En nu nog zwanger. Verdrukt. In de grond getrapt. En Abraham laat die vrouw wegsturen. die doch den vermeende Sohn von der Belofte in sich tragt. Moet je voorstellen wat daar gebeurt. Heeft ze niet voortdurend getrouw op het achtergrond gediend, haar best gedaan? Hoe wordt zij ontkend, weggeschoven? Misschien herken je jezelf in Hagar. Ik wel. Of je vrouw of man bent, speelt geen rol hier. Ook niet of je een bepaalde bediening hebt in de gemeente, of niet. Ik ken jouw verhaal niet, maar ik ken wel mijn eigen ervaringen. Maar wat ik nu weet, en wat de Heer vanmorgen wil zeggen, is, er komt een ontknoping. Nu gaat God het opnemen met Hagar. En ook voor jou, luister, God grijpt in. Ook hier komt iemand die ziet. Hier komt iemand die ziet en rooi. Dat is een fundamenteel punt van wat we morgen mogen leren. Kijken met de ogen van God naar mensen. Dan ga je kijken op een heel andere manier. Zie je, daar wordt vaak niet over nagedacht. Maar dat is toch vaak heel belangrijk, de binnenkant van een mens. God kiest voor de verworpenen. Dat is zijn uitverkiezing. Hij kiest voor de vertrapten. Hij is te vinden aan de kant van degenen die nergens kunnen blijven. Zo begint het volk van God. En deze waarheid komt steeds weer in de hele Bijbel terug. Zo is God. Amen. Ja, bedankt. Amen. Mag ik verder? Ja. Want deze God specialiseert zich in het partijkiezen voor degenen die nergens bij horen. David weet waarover hij spreekt. In Psalm 103, vers 6 zegt hij, de Heer doet wat rechtvaardig is. Hij verschaft recht aan de verdrukte. Dat is het. Waar weet hij dat van? Dat heeft hij zelf meegemaakt, deze jongen. Dat kent hij van binnen, uit eigen ervaring. Hij was zo verdrukt. Maar hij heeft hem rechtvaardig, hij heeft hem recht verschaft. Hij heeft hem gemaakt tot een koning. God, die mij ziet. En hij was alleen in meer dan 50, deze David. Naast de grootste soldaat, Saul. God ziet de kleine. En Jezus werkt dit helemaal uit. Zijn hart ging ook altijd uit naar de verslagen en de verdrukten. Naar de schapen die geen herder hebben. Naar degenen die geen plaats hebben. En daarom vind ik Genesis 16 ook altijd weer heel geladen en ontroerend. Het is een van de mooiste hoofdstukken van de Bijbel. Dit is een verhaal met een ongelooflijke diepte en warmte Gods. Het is evangelie zonder weerga. Want wat gebeurt er in vers 7, in Hagar, in de woestijn, daar is? Een engel van de Heer trof haar in de woestijn aan, bij een waterbron. Dat lezen we. Haar vindt de engel van de ene. In het Duits lezen we, de engel des Heeren, de engel des Herrn, fand sie an einer Wasserquelle. Finden staat ook hier in deze vertaling. Dit is de grondtekst. Ze wordt gevonden. Dus is iemand op zoek geweest. Let erop, Hagar is de eerste persoon in de Bijbel die bezoek krijgt van de engel des Heeren. Ooit een keer opgevallen? Nu weet het. Zij is de eerste mens die bezoek krijgt van de engel van de ene. Moet je voorstellen, voordat Abraham ooit een engel heeft gezien, in Genesis 18, ontmoet Hagar al de engel. Niet Sarai. Die gaat naar Hagar toe. Die wordt speciaal vanuit de hemel de woestijn ingezonden en niet naar Abraham toe. Wat heeft de engel des Heren in de woestijn te zoeken? Misschien heeft deze engel zich wel verbaasd over de opdracht die hij kreeg en gezegd, Heere God, wat moet ik in de woestijn gaan doen? Daar is toch niets en niemand? Jawel, ga naar de woestijn, want daar is een mens van mij. Ik heb hem al op het oog. En die mens van mij heeft niemand. Geen naastje. Zelfs geen allernaaste. Wil jij voor deze mens gaan? Want anders is er geen uitkomst. Alleen enkel en puur voor Hagar wordt er een speciale reddingscampagne uit de hemel op touw gezet. Zo is God. Alsof Hagar het honderdste schaap is dat gevonden moet worden. Oh, hoe vaak is ook Jezus op zoek gegaan om alleen die ene mens te redden. Denk maar aan Nathanael. Denk maar aan Zacchaeus, die ook een randfiguur was geworden. Of Nicodemus. Of de bezetenen van het gebied van de Gerazenen. Of de kamerling uit Ethiopië in Handelingen 8. Enzovoort, enzovoort. Er zijn zoveel verhalen. Net als Hagar of de verloren zoon, die speciaal moet worden gezocht en gevonden, ben ook jij belangrijk in de ogen van God. Ook u, die thuis de preek naluistert, of op dit moment, via het kerktv deze dienst volgt, Jezus is op zoek naar u. Naar jou? Om u als mens uit de woestijn van zijn schaduw te redden. Van zo'n schaduw te redden. Van zo'n toestand te redden. Jezus gaat zelfs in de dodenrijk om ons eruit te halen. Prachtig. Ook David ziet op een gegeven moment deze bewogenheid van God en biedt in Psalm 139... Dan kunnen jullie zeker, wonderlijk, zoals u mij kent, het gaat mijn begrip te boven. Hoe zou ik aan uw aandacht ontsnappen? Hoe aan uw blikken ontkomen? Klom ik op naar de hemel, u tref ik daar aan. Lag ik, pas op, neer, lag ik neer in het dodenrijk. U bent daar. Boah! Boah, zegt David. Man. Kippenvel. Van boven de voeten. Heer. Jij hebt me gezien. Zelfs de openbaring. Zie je, daarvoor moet je een openbaring hebben. Vanuit de geest. Daar ben ik zeker van. En dat wil de Heer vanmorgen doen. Bij ons allemaal. Of thuis. Vanmorgen. In dit moment. En als je dit nog nooit gehoord hebt. Als was er maar één zondaar. Jij. Op de hele wereld. Dan was Jezus nog gekomen. Om voor die ene zondaar. Voor jou te sterven. Alleen voor de een. Al was het er maar eentje. Dan was Jezus de woestijn van deze wereld ingegaan. Om die ene mens. Om jou te vinden. Dit is liefde. Dit is liefde. Zo zie je dat Genesis 16 een door en door messiaans verhaal wordt. En dit verhaal staat met opzet aan het begin. Het klinkt als opmaat van de geschiedenis van het volk Gods. Daarmee geeft onze Vader een voorbeeld van zijn ontfermen, die in de gehele heilsgeschiedenis, zeggen wij, doorgaat. Onze Vader ziet om naar mensen. Hij ziet u, hij ziet jou. Zijn oog is op jou. God bemint jou. Er zijn zoveel mensen, ook in kerken en in gemeenten, die dit besef niet hebben. Of niet vast kunnen houden, als het moeilijk wordt. Maar het blijft, God is een God die jou ziet. Die jou ziet. Elroy. En dan vraagt de engel, waar kom je vandaan? En waar ga je heen? Wat een vraag in zo'n doodlopende steeg. En dat zijn twee kernvragen voor elk mens. Juist als je in de woestijn zit zonder hoop. Dat is de vraag waar het in ieder mensenleven toch om gaat. Waar kom ik vandaan? Wat is mijn oorsprong? En waar ga ik heen? Weet jij dat? Waar gaat het leven naartoe? Waar kom ik vandaan? Wie is mijn gezin? Farao? Abraham? Nou, dat is eigenlijk ook geen antwoord. En waar ga ik heen? Dit is helemaal een te moeilijke vraag, denkt Hagar. Want het was mij nog nooit gegund zo'n vraag te stellen. Ga naar je meesteres terug, zei de engel van de Heer, en wees haar weer gehoorzaam. Ga de weg terug. Wat een opdracht. Juist gevlucht. En nu weer terug. Terugkeer naar het punt waar je vandaan komt. En zij is gehoorzaam. Niet langer vluchten. Maar wat zo vaak klinkt in de Bijbelse boodschap. Keer terug. Mens, kom terug. Verneder u onder haar hand. Buig jezelf. En waarom? Waarom moet Hagar terugkeren naar de tent van Sarai? Is dat zomaar alleen een gebaar van vernedering om de klok weer terug te draaien? Is dat alleen maar om met hangende pootjes te zeggen, hier ben ik weer, hier sta ik als een smekeling? Nee, en nu komen wij bij een belangrijk punt, bij de diepere zin. De kern van het hele gebeuren, in vers 10. En hij vervolgde, de engel, ik zal je heel veel nakomelingen geven, zoveel dat ze niet te tellen zijn. In overvloed zal ik je zaad overvloedig maken. Het zal niet tellen zijn, zo overvloedig. Ken je die zin al? Wie heeft het al een keer gehoord? Abraham. Abraham, Hagar, hey, hier krijgt Hagar een profetische belofte. Het is dezelfde belofte die Abraham ook krijgt. De slavin, de verdrukte, krijgt dezelfde belofte als de geroepene. En daarmee wordt zij in dezelfde zegen geplaatst. God spreekt de zegen voor vader Abraham uit over de nabokomelingen van Hagar. Wonderlijk. Hoe vaak denken mensen dat de beloften alleen voor de vaderen, de voorgangers, voor dienaren zijn. Want die hebben toch een doel voor zich. Die hebben het toch zo zwaar. Die hunkeren toch net als Abraham naar de uitgestelde vervulling van de belofte Gods voor de gemeente. En die weten ook een antwoord te geven op die vraag, waar ga je heen?
Probeer het maar, patroon.
Maar ik, wie ben ik in de woestijn? Wie ziet dan wat ik iedere dag op mijn werk meemaak? Wie kijkt naar mij wat ik iedere dag in mijn gezin of huwelijk op mijn werk morgen weer moet meemaken aan droefheid of andere verschrikkelijke situaties? Haha, je bent net zo belangrijk. Verder zegt de engel in vers 11, je bent nu zwanger en je zult een zoon ter wereld brengen, die moet je Ismaël noemen. Uitroepen, Ismaël. Dan komt er ook een naam. Dat zie je altijd in Bijbelse geboorteverhalen. Als je deze geboorteaankondiging op je laat inwerken, dan lijkt het veel, heel veel op de geboorteaankondiging van Jezus. Ze werd ook gezegd tegen Maria, hij zult zwanger worden, gij zult een zoon baren en gij zult zijn naam roepen, Jezus. Dezelfde zin, alleen met een andere naam. Daarom is dit zo messiaans. Ismaël wordt niet zomaar naamloos geboren, maar dat kind zal een naam hebben. En niet zomaar één naam, maar een naam met een betekenis die profetisch wordt aangezegd. Gij zult zijn naam roepen, Ismaël. Zo staat het letterlijk in Hebreeuws tekst, Ismaël. Ismaël, en dat is iets om nooit meer te vergeten, want zo heet dat kind tot in alle eeuwen, tot in alle tijdperken. Dit kind zal de naam dragen, God hoort. Want de Heer heeft naar u ellende gehoord. God hoort. En daarmee is zijn naam gestempeld en daarmee is ook dit volk getekend. Al die Arabieren zijn zo getekend. Misschien heb je dan nog een andere kijk op dit volk, wat er alles gebeurt. Moet je een keer over nadenken. En iedere keer dat dit jongetje Ismaël roepen, klinkt het luid tussen de schapen. Ismaël, dan hoor je. God hoort, kom maar. God hoort, doe dat. God hoort, waar ben je? Moet je voorstellen. God hoort. Zijn naam klinkt steeds meer door. God hoort wat niemand kan horen. God hoort. God hoort. Dit is ook een manier om de beloften van God niet te vergeten. Een naam te geven. Met een boodschap. God hoort. Heeft Hagar gebeden? Vraag. Zij wist niet eens wat dit is, bidden. Tot nu toe, wie heeft überhaupt destijds al gebeden? En toch heeft ze misschien alleen maar in een stilte kunnen zuchten. Misschien heeft ze alleen maar een verzuchting geslaagd. Misschien heeft ze alleen maar in stilte geklaagd, gekernd in haar hart. God hoort wat niemand kan horen. God hoort wat niemand horen kan. God hoort wat voor anderen verborgen blijft, want niemand kan opmerken, ook het woordelozen zuchten. God is gespecialiseerd in horen. Wat verborgen is, wordt bij hem bekend. Ook als je het zou willen zeggen, maar niet over de lippen kan krijgen, God hoort wat je in de stilte van je hart doorworstelt. God hoort zelfs het zuchten van de ganse schepping in haar delen en in haar barensnood. God hoort het. En dan komt plotseling een reactie van die vrouw, van die Hagar. Dit verlokt Hagar toch om even te reageren. In vers 13 hebben we gezien. Toen noemde zij de naam des Heeren, die tot haar gesproken had, en zij riep de naam van de Eeuwige, die gesproken had tot haar, en zei, gij zijt der Gott, den man sieht, der Gott des Ansehens. El Roy, ich bin ein Gott von dem Sehen. Ich bin ein Gott, den man sieht. Vertraut sei. En de tong van Hagar wordt losgemaakt. Nooit heeft ze mogen iets zeggen. En nu begint in de woestijn te spreken. In de hemel. Tegen de engel. Ze begint ook wat tegen te zeggen in de hemelse gewesten. Daar waar zij moest eigenlijk zijn. En Hagar gaat hier zelfs God een naam geven. Je zou haast zeggen dat God er dankzij Hagar weer een naam bij krijgt. Zij mag uitzeggen wie God is. Ook jij krijgt voluit het woord en zeg maar wie God is voor jou. Wie is hij voor jou? Wat voor naam zou jij mij willen geven? Geef een naam. Geef hem een naam naar het karakter die jij bij hem ondervindt. Dat mag. Wat een voorrecht. El Roy, zegt ze. El Roy. God is een God die mij ziet. Dit is revolutionair, vind ik. Of niet? Ze moet niet eerst aan Abraham vragen, wie heet die God? Ze zien zelf een naam. God draagt de naam die Hagar, een Egyptische slavin, die er eigenlijk niet meer mocht zijn, over hem uitroept. God draagt deze naam. Tot in alle eeuwigheid. En als engelen voortaan vragen, Heere God, hoe bent u daar zo aan deze mooie naam gekomen? Dan zegt God, ja, er was een vrouw in de woestijn. En je zult God niet horen zeggen dat het een slavin was. Maar er was een vrouw in de woestijn. En die heeft mij zo genoemd. En daarom wil ik zo heten. Hagar komt tot leven. Wat is leven? Leven is gezien worden. Dat is de kern van leven. Dat er één is die jou hoort en jou ziet. Eén die jou zelfs niet ziet in het, die jou zelfs niet ziet in het niemandsland. Ja. Nee, één die jou zelf ziet in het niemandsland. Sorry. Dat is het. Eén die jou zelf ziet in het niemandsland. Als de eeuwige God jou gezien heeft, dan ben je niet weg. Nooit. Dan ben je niet kwijt. Dan ben je niet verloren. Zo wordt de weg van Hagar een voorbeeld voor Ismaël, voor Israël, dan later ook door de woestijn. Als we door de woestijn moesten gaan. Met het besef, God ziet ons ook in de woestijn. Hey, Hagar heeft het al meegemaakt. Zo gaat Hagar van binnen veranderd in dit moment. Ze staat op. Ze verandert en wordt getroost. Krijgt kracht om in de tent van Abraham en Tazari terug te gaan. Met een andere houding. Van nederigheid. Van dienstbaarheid. Want de luister van de Heer aanschouwen is het begin van de verandering naar zijn beeld. Dat leert Paulus later. Hem zien, dat verandert jou. Zij is eindelijk vanuit de schaduwen in het licht gekomen. Dan komen wij tot het slot van het verhaal. En dat hoort er helemaal bij. En hier het wonderlijke. Als Abraham wil weten wat de naam van het kind moet worden, hoe moet hij daar dat dan achterkomen? Hij heeft geen gedachte erover. Hij weet het niet. Sarai weet het ook niet. Dat moet hij aan Hagar vragen. Want hij weet het niet. Hij moet een slavin vragen. Ja, zegt Hagar, dat weet ik wel. Ik weet hoe dat kind moet heten. Hoe weet jij dat dan? Wel, zegt Hagar, dat heeft de engel des Heeren tegen mij gezegd. O ja, wanneer was dat dan? Waarom heb je mij toen niet geroepen? Nou, weet je, dat was in de woestijn en daar was u niet bij. Hij moet wel Ismaël heten. God hoort. God hoort? Wat moet dat in Abraham gedaan hebben? God hoort? Jij? Heeft hij ook mij nog gehoord? God hoort. Wat een mooie naam, zegt Abraham. En heb je die niet zelf bedacht? Nee, die heb ik niet zelf bedacht. Die kreeg ik zo van boven. Ah, oké. En daarom staat in vers 15, in Hagar baarde Abraham een zoon. En Abraham noemde de zoon letterlijk, riep de naam van zijn zoon, die Hagar gebaard had, Ismaël. Zo staat het. Zie je hier, soms moet je het horen van een ander. Ook al ben je 100 keer Abraham, dan moet je nog in de leer bij Hagar. En soms krijg je bijbelstudie van iemand waarvan je het niet zou verwachten. Verderop, Hagar, een van vader Abraham losgekochte slavin, wordt tot een spreekster geschopt. Huh? Is dat een boodschap? Wat in diepte. Ook wij zijn losgekocht vanuit het slavenhuis van de geestelijke Egypte. Om als maagd van onze Heer te dienen en nog meer als gemeente vele zonen en volk te baren. Abraham heeft haar nodig voor de verdere ontwikkeling van zijn roeping. Ik hoor hem juichen, eindelijk is er nog iemand die weet dat er een God is. Wat een bevestiging. Dan duurt het nog 13 jaar, totdat Isaac kan komen. Maar Abraham leert van Hagar dat God ook hem ziet. Dat leert ze van hem opnieuw. Want 13 jaar later, zo gaat de lijn door in het volgende hoofdstuk 17 vers 1, verschijnt de Heer aan hem en zeide tot hem, let op wat er staat in de NBG staat, ik ben God, de Almachtige, wandel voor mijn aangezicht. Hier komt het zien weer terug. En wees onberispelijk, wandel voor mijn aangezicht. Dus ik zie je en jij moet mij ook zien, hier in de ogen kijken. De lijn gaat door. Met andere woorden, ook jij bent voor mijn ogen. Ook jij bent voor mijn ogen. Lieve mensen, ik kom tot slot. Wat kan jij in de woestijn, verdrukt, verslaafd, misschien, niet meer gezien, Wat kan jij betekenen? Wat kan jouw vertroosting in de woestijn betekenen voor iemand die in een geloofscrisis zit? Abraham, Sarai. Moet je even nadenken. Ik word zo vaak getroost door iemand die niet sterk was in het geloof. Heel zwak was. En plotseling komt een opmerking of een bemoediging. Dat heeft me diep geraakt. Ken je dat ook? Wat kan jij voor de gemeente betekenen als God in jouw gemeente een openbaring geeft over hoe zijn hart is, vol van troost en uitkomst, vol van liefde en ontferming? Wat kan jij voor de gemeente betekenen? Blijf niet in de woestijn. Ga terug. Ze hebben dat daar nodig. Ja, daar waar je zo onderdrukt voelt. Jij is daar. Op je baan misschien, op je werk ook. Ga terug. heeft de Heer ook laatst tegen mij gezegd. Ga terug naar je baas. Neem de contact weer op. Hoe belangrijk is alleen al een mens die het geheim steeds in zijn hart bewaart. Dat God ons altijd ziet en ook altijd hoort hoe zwaar we het te verduren hebben. Zalig zijn de Hagars en van deze tijd. Echt waar. Want zij zullen niet vergeten worden. Bij God in elk geval niet. Hij hoort wat niemand hoort en hij ziet wat niemand ziet. God zegt, ik hoor en zie de niemand en maak uit hem tot iemand. En niemand wordt tot een iemand. Nog een keer. En niemand wordt tot een iemand. Als hij beseft dat God, de Elroi, hem hoort en ziet. Voor het Amen lees ik nog 1 Korinther 1 voor 26 tot 28, wat Paulus zegt. Hij heeft de lijn wel opgepakt. Hij zegt toen, denk eens in 1 Korinther 1, denk eens aan uw roeping, broeders en zusters, in Alphen aan de Rijn, in Kaiserslautern, of Veldhuis. Onder u waren er niet veel, die na menselijke maatstaf wijs waren, niet veel, die machtig waren, niet veel, die van voorname afkomst waren. Nou, haha's. Maar wat in de ogen van de wereld dwaas is, heeft God uitgekozen om de wijzen te beschamen. Wat in de ogen van de wereld zwak is, heeft God uitgekozen om de sterken te beschamen. Wat in de ogen van de wereld onbeduidend is en wordt veracht. Wat niets is, heeft God uitgekozen om wat wel is, teniet te doen. Zo is onze God. Amen. Ik heb mijn hart nog even kort te bidden. Jullie mogen gaan staan. Vader im Himmel, in de hemel, u bent onze Vader. U heeft Hagar gezien en de engel naar haar toegestuurd. U bent dezelfde God. U bent onze El Roi. En u heeft Jezus Christus laten opkomen in deze wereld. Ook naar ons toe laten komen. Dat we terugkomen in het aanzien, in de God des aanziens die ons ziet. Dank u, Vader. Dank u, Jezus Christus, voor alle liefde. Dank u voor het lam zijn. Je bent in de dood gegaan voor ons. En we zullen het straks ook zo vieren. Ook u, Jezus, Heer, hebt ons gezien en gevonden. Gezocht en gevonden. Halleluja. En u brengt ons terug in de tent van God. Halleluja. Amen. Amen.